Radio 2. Peter van Bruggen met Déjà Vu.
De KRO, je hoort nog eens wat op Radio 2.
Déjà Vu presenteert
Hitsville USA, The Motown Story.
People say I'm the life of the party, 'cause I tell a joke.
Dit is het verhaal van Hitsville USA. Het verhaal van Tamla Motown. De maatschappij die zijn eigen muziekgeschiedenis schreef. Het verhaal wordt verteld in zijn autobiografie door de grote man van Motown, Berry Gordy. Die begon als liedjesschrijver, daar zijn zangers en zangeressen bij zocht en voor hen toen een thuis bouwde dat bekend zou worden als Motown.
Well,
is zo bedreigend voor een beginnende platenmaatschappij als een grote hit. Ga maar na. Je hebt misschien net genoeg geld om een paar honderd exemplaren te laten drukken van een plaat. Maar ineens is het nationwide op alle radiostations te horen. In de platenwinkels wordt er om gevraagd, om die ene plaat. Je hebt als beginnend ondernemer niet genoeg geld om tienduizenden platen te laten persen. Dus probeer je een bank te vinden die je een lening wil geven. Als dat eenmaal gelukt is en de persen gaan draaien, is het vaak alweer 2 weken later. En tegen de tijd dat de platen in de winkels aankomen, is er niemand meer die zich nog kan herinneren om welke plaat hij ook alweer gevraagd had. De platen komen retour van de winkel en terwijl de doosjes met exemplaren zich opstapelen in jouw schuur, komt de bank eens voorzichtig informeren of die lening al afgelost kan worden. Ja, failliet gaan aan een hit. Het is vaak gebeurd. Gelukkig weet Barry Gordy een deal te sluiten met de filmmaatschappij United Artists. Een filmmaatschappij waar ze ook wel eens iets met muziek willen gaan doen. Ze kopen de master van Barry en brengen de plaat uit. Marv Johnson. Barry Gordy woont samen met zangeres Renoma Lyles, gezegend met een hemels lichaam en een absoluut gehoor, als hij een huis kan kopen dat geschikt zou zijn om er een studio te bouwen. Het staat aan West Grand Boulevard en het heeft een hele grote etalageruit in het midden en 2 deuren met kapjes erboven links en rechts. Op het uithangbord boven het raam staat Hitsville, USA. De blanke dame van wie Barry het huis gekocht heeft het al 2 keer eerder moeten terugkopen van de bank omdat de kopers hun hypotheek niet konden betalen. Die dame heeft er zo weinig vertrouwen in dat het al die muzikanten die daar maar in en uitlopen beter zal vergaan, dat ze, als Barry er al met Renoma en de kinderen in woont, nog een keer de schilder langs stuurt om het huis alvast wat op te laten knappen. En inderdaad, wat Barry Gordy in zijn gloednieuwe studio het meest bezighoudt, is geld. Hij staat gebogen over de piano en zingt lukraak een eerste regel. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need money. Werd later uitgevoerd door de Beatles en dan maak je dus wel geld met geld. Hoewel Berry Gordy het toen niet meer zo hard nodig had als in de begindagen. De receptioniste uit die dagen, Janie Bradford, die overigens de gewoonte had om achter Gordy, maar ook achter Smokey aan te sluipen en ze dan onverwachts in hun billen te knijpen. Die Janie bedacht het zinnetje: "Your love gives me such a thrill, but your love don't pay my bills." En zij kreeg de helft van de royalties. Heel royaal van Berry. Ja, een beginnende platenmaatschappij heeft zo zijn eigen charme. Ineens staan de vreemdste types bij de receptie. Bijvoorbeeld William Stevenson, maar zeg maar Mickey. Met een zakelijk uitziend koffertje was hij Hitsville, USA binnengelopen, waar uit de kelder het geluid van een opname klonk. Ondanks zijn modieuze kleren en zijn hippe, snelle babbel was Mickey echt een jongen van de straat. Berry kende ze nog wel van de East Side vroeger. Hij zag Mickey meteen zitten. Hoewel het stil bleef toen Mickey spontaan een liedje inzette. "Nou, dat is even minder, Mickey," zei Berry. "Maar weet je, we hebben nog wel een A&R-manager nodig. Denk je dat je dat zou kunnen?" "Kan een beer in het bos schijten," blufte Mickey. Maar aan zijn ogen zag je dat hij geen flauw idee had van wat dat nou eigenlijk was, een A&R-manager. Berry wist het trouwens even min. Het enige wat hij wist was dat A&R een afkorting was van Artist en Repertoire. En dat alle platenmaatschappijen zo'n afdeling hadden. "Oké," vroeg Berry. Mickey knikte. "Prima, geen probleem. Gaan we doen." "Goed," zei Berry. "Daar staan geregeld. Je kunt meteen beginnen."
So
A&R-manager. Nadat Mickey het had opgezocht in het woordenboek, ging hij aan de slag. Hij deinsde er niet voor terug zelfs de goorste bars en tenten uit te kammen. Als ze konden spelen, sleepte Mickey ze mee en stelde zo de meest fantastische huisband samen die een mens zich kan wensen. Het zou een band worden die meer hits bij elkaar speelde dan de Beatles, de Beach Boys, Elvis Presley en ABBA bij elkaar. Ze stonden bekend onder de naam The Funk Brothers. Elke Motown-opname en ze stonden bekend onder de naam The Funk Brothers. Ja, die begindagen. Artiesten deden achtergrondvocalen op mekaars sessies, speelden tamboerijn of klapten in hun handen, zonder nou meteen hijgend om een credit op de hoes te vragen. Het was heel simpel, als het achtergrondkoortje een stemtekort kwam, dan was er even niemand achter de receptie. Zo ging dat in die dagen bij Hitsville USA. Alles kon. Twee blokken hout tegen elkaar slaan, dat is ook percussie. Of met hamertjes tegen glazen asbakken tikken. Schudden met een pot gedroogde erwten. Soms zag je een producer met fietskettingen slepen. En niemand vroeg waarvoor hij dat eigenlijk nodig had. James Jameson was een geweldig bassist. Hij kon met ieder loopje op de loop gaan en speelde bij tijd en wijle onnavolgbaar, letterlijk en figuurlijk. Zoals hij een baslijn kon vlechten. Niemand deed het hem na. Soms had hij er zelf ook moeite mee. Dan luisterde hij aandachtig een opname terug en verzuchtte daarna: ik heb geen idee hoe ik dat gedaan heb. Een andere vaste Funk Brother was drummer Benny Benjamin. Hij had er een slag van om verschillende ritmes naast elkaar te kunnen slaan. Ja, als die kwam opdagen. Als dat niet gebeurde, dan moest Mickey er weer op uit. Je bent tenslotte A&R-manager of je bent het niet. Die viste Benny dan uit de een of andere tent en hield hem overeind als hij weliswaar niet te dronken was om te spelen, maar wel om overeind te blijven zitten op zijn kruk. Ook de studio op zich had zo zijn beperkingen. Er was geen ruimte voor een zangcabine, dus werd voor dat doel het gangetje verbouwd dat van de controlekamer naar de studio in de kelder leidde. De echokamer was in het toilet. Er werd iemand voor de deur gezet tijdens opnames, want ja, het klinkt zo slordig hè, als er tijdens een legendarische Motown-opname ineens een wc wordt doorgetrokken. Later werd de echokamer op zolder gebouwd. En als je goed luistert, hoor je op sommige Motown-opnames de regen die op de dakpannen slaat. En hier en daar zelfs een autoklakson of een kreet van een spelend kind buiten. En boven dat alles klonk de stem van Smokey Robinson. En hij bezong de droom van het land aan de overkant. De man die het mixte, Berry Gordy, kreeg tranen in zijn ogen. Want hij had ook een droom. Motown.
Déjà Vu presenteert...
Hitsville, USA. The Motown Story.
Cause I can hear her saying,
feelings. These four new jacks is real smooth on a harmony tip. Nick, Mike, Sean, and Juan, you know the mentality. Keep flipping again.
When the spotlight is on us now, watch us do this.
One day back in Philly, four guys wanted to sing. They came up to me, I said, well, what's your name?
What's the man?
Hey, you know what I'm saying? Then I said, all right, fellas, well, let me see what you can do. And then a smile went in, Wanya said, yo, Mike, check this out. See if this one moves you.
Gordy nog aan de assemblagelijn van Lincoln Mercury stond, had hij een droom. Zoals de auto's begonnen als lege carrosserieën en aan de andere kant van de fabriek van de band afkwamen als complete auto's, glimmend van de lak en het chroom, zo wilde hij Motown maken. Een hitfabriek waar aan de achterkant een jong of meisje van de straat binnenliep om er aan de voorkant als ster uit te komen. Zo was er in de duurste nachtclub van Detroit een meisje aan zijn arm gaan hangen die met schorre stem had gevraagd om zijn aandacht. Mr. Gordy, Mr. Gordy. Ze had een liedje geschreven. Wilde hij het horen? Dan dacht Barry altijd terug aan de tijd dat hij zelf liedjes schreef. Hoe ook hij mensen achterna kon zitten of ze alsjeblieft even wilde luisteren. Nou, zing het dan maar, zei hij. Ze zong en hij hoorde het schorre, soulvolle geluid. Ondanks alle herrie en chaos om hem heen had hij het gehoord. Jawel, kom morgen maar naar de studio van Hitsville, zei hij. We gaan het opnemen. Hoe heet je eigenlijk? Mary Wells, zei ze. Mary Wells, meneer.
Birds of a feather, we stick together. I'm telling you.
God.
What you say?
There's not a man today who could take me away from my God.
December 1960. Tijdens het eerste kerstfeest in Hitsville, USA, komt de zus van Barry naar hem toe. Gwen zegt tegen haar broer, die rol staat te maken in de controlekamer met A&R-man Mickey en Smokey Robinson. Barry, je moet even naar iemand komen luisteren, hoor. Hij ziet in de studio een lange, slanke jonge man zitten. Die laat op een bijna melancholieke manier zijn vingers over de toetsen van de piano glijden. Elegant. Hij lijkt in gedachten verzonken. Dat, zegt Gwen, dat is Marvin Gaye. Hij heeft bij Harvey en de Moonglows gezongen, maar hij wil nu solo. Barry slentert de studio in en gaat naast Marvin op een kruk zitten. Marvin wist wie ik was, maar hij keek zelfs niet opzij. Bleef gewoon doorspelen. Warme muziek, maar het had ook iets triests. Zachtjes, zei Marvin. Hé, man, hoe staan de zaken? Prima. Ze zeggen dat je een goede zanger bent. Zing eens iets als je wil. Misschien een blues? In plaats daarvan blijft Marvin Gaye zachte jazzy akkoordjes spelen. En begint dan te zingen. Een warme jazzy uitvoering van Mr. Sandman.
Seen. Then give her two eyes like roses and clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Ooh, Sandman, I'm all alone. Ain't got nobody to call my own. So Mr. Sandman, bring me, please, come on and bring me a dream. Ooh, Sandman,
bring him a dream.
I want a little baby,
bring him a cute
girl that
he's ever seen,
that I've ever seen now. Like roses and clover, then tell me that my lonesome nights are over.
Zijn stem is puur, eerlijk, heeft soul. Marvin Gaye heeft iets heel bijzonders. Berry Gordy heeft daar een neus voor. Net als toen die vier meisjes auditie hoorden doen met een nummer van de Drifters en de klagelijke stem van de zangeres met de grote ogen hem opviel. Dat was Diana Ross. En samen heten ze toen de Primettes. Later zouden ze bekend worden als de Supremes. Ze waren de lievelingetjes van Hitsville. De Supremes, die dus begonnen als de Primettes, zoals de mannelijke versie van hun zanggroep de Primes heette. En die naam zou Gordy veranderen in de Temptations. En ze deden hun naam eer aan. Ze waren stuk voor stuk het schoolvoorbeeld van lang, donker en knap. De Temps, met Paul als gevoelige bariton, Melvin's diepe bas, Eddie's dartele falset en de krachtige tenor van David Ruffin. Ze zouden bij uitstek de succesgroep van Motown worden. Later bekend om hun ongelofelijke podiumshows, hun ingewikkelde voetenwerk en hun oogverblindende garderobe.
From need to you, baby. Your pleading keeps you from walking out that door.
Waren de Temptations en Supremes al de succesvolste paradepaardjes uit de Motownstal? Na Smokey Robinson en Marvin Gaye zou Berry Gordy een nog succesvoller zanger in zijn Hitsville-studio mogen verwelkomen. Het was een blind jochie dat Stephen Hardaway Judkins heette. Nog maar 11 was hij, maar nu al was duidelijk dat hij de nieuwe Ray Charles zou kunnen worden. Berry zit op een dag naar de jongen te kijken in de studio en verzucht: die knul is een wonder. Al gauw hebben ze het over Little Stevie Wonder. En die klinkt dan op zijn eerste plaatje zo.
Like a fool I went and stayed too long. I'm wondering if your love's still strong.
Ooh, baby, your hands are still delivered. I'm yours.
Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed.
Is van nature een tikkeltje ondeugend. Zijn blindheid lijkt hem nauwelijks te deren. Integendeel, hij buit het uit. Soms zit hij ijskoud een tekst voor te lezen die hij eerder uit zijn hoofd heeft geleerd. Soms ook schuift hij achter het stuur van een auto alsof hij elk moment weg kan rijden. Het liefst imiteert hij mensen. Vooral mensen als Berry Gordy. Berry betrapt Stevie een keer als hij in de voortuin van Hitsville advies staat uit te delen aan de anderen met de stem van Gordy. Een zwaar overdreven, slome stem.
Of je een fout maakt, kan me niet schelen, hoor ik Stevie. Wat mij betreft bestaan er geen fouten. Als de microfoon op de grond valt, dan ga je er gewoon naast liggen, alsof dat de bedoeling was.
Iedereen heeft Berry al aanzien komen, behalve blinde Stevie, die gewoon doorgaat.
En nog iets, dat nummer dat je hebt geschreven, dat kan de vuilnisbak in.
Jouw imitatie ook, zegt Berry Gordy, naam van achter het hebben besloten.
Baby, everything is alright. I'm tight.
Smokey Robinson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Temptations, The Four Tops, The Supremes. Motown is een platenmaatschappij geworden die bouwt aan duurzame carrières. Een label dat je kunt herkennen aan de artiesten. En Hitsville USA is veel meer geworden dan alleen maar dat houten huis, dan alleen maar Hitsville. Het zijn gerenommeerde albumartiesten die Motown tot een maatschappij hebben gemaakt die buiten de zwarte markt een naam heeft opgebouwd bij een miljoenenpubliek. Tot zo dadelijk bij het derde uur van Deja Vu's Hitsville USA.
How sweet it is to be loved by you.
Come on, come on, yeah.
Oh, yes it is, baby. How sweet it is to be loved by you.
Come on, Jack. Come on, baby.
I needed to share
yes,
someone's arms, and there you were. I needed someone to understand my ups and downs, and there you were. Deeply touches my emotion. I won't stop. Thank you, baby.
Thank you.